De kerkraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Morgenochtend zal dominee Van der Zwan voor ons voorgaan en deze dienst begint om 9:30. En woensdagmiddag is er de contactmiddag voor de ouderen en deze middag begint om 15:00. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 63, het eerste en tweede vers. O God, Gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, U zoek ik met verlangen. En het tweede, ik heb U voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd, met vrolijke ogen. 1 en 2 van Psalm 63.
Thank you.
luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 47e vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En wat er verder volgt. Daarna lezen we het Paasevangelie naar de beschrijving van Marcus. We beginnen in hoofdstuk 15, vers 42. En lezen tot en met het 8e vers van hoofdstuk 16. Marcus 15, vers 42 tot en met Marcus 16, vers 8 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 119, vers 47 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. het nu avond geworden was, terwijl de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende. En zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was. En de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij het Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad, en legde hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur des grafs. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En ze zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, en gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruisigd was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastiglijk uitgegaan zijnde vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Markus 16, de versen 3 en 4. Markus 16, vers 3 en 4. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. We willen samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En daarin doen wij voorbeden voor de rouwdragende familie Kranendonk die in ons midden is en afgelopen donderdag aan het geopende graf heeft gestaan. Dan ook de rouwdragende familie Kraaiveld Gerritsen, Kraaiveld Lucas, Kraaiveld Drogendijk en broeder A.J. Kraaiveld, van wie een zus en schoonzus is overleden. Broeder Pietrik van der Maro, die aanstaande dinsdag moet worden geopereerd. Langdurig zieken en in de dankzegging zuster M.C. van Staveren van der Lee, die vanwege haar ziekte in het ziekenhuis moest worden opgenomen en ook weer thuis mocht komen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige, eeuwige God, Gij die de woorden van het eeuwige leven hebt, en die deze woorden spreekt tot ons, die door de dood worden omvangen, die ook midden in de dood liggen. Want uw woord getuigt ervan, Heere, dat de dood meerdere dimensies heeft dan alleen de lichamelijke dood. Daar werden we ook in de afgelopen week mee geconfronteerd, met de lichamelijke dood. En we hebben bij het geopende graf gestaan, waar het lichaam van onze overleden broeder Pieter Kranendonk werd neergelaten. En waar zijn vrouw met de kinderen en de kleinkinderen, de familie, de vrienden en de bekenden en de gemeente omheen heeft gestaan. Om zo de bittere gevolgen van de zonde opnieuw te moeten beleven. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar uw woord getuigt ervan, Heere, dat het niet alleen die lichamelijke dood is, maar dat het een drievoudige dood is. En dat de mens ook dood is door de misdaden en door de zonde. Hoewel hij springlevend kan zijn in het dagelijkse bestaan en in de zonde. We zijn dood voor u, omdat we met onze rug naar u toe leven, van nature. Geen leven in onze ziel, geen droefheid naar u, geen verlangen naar u, geen blijdschap in u, geen uitzien. En als dat niet verandert, Heere, dan wacht ons die eeuwige dood, waar met name u, Heere Jezus Christus, zo ontzaglijk ernstig over spreekt. Waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Heere, doordring ons ervan. Wat het betekent als wij zeggen en uw woord naspreken: de bezoldiging der zonde is de dood. Maar uw woord gaat verder, Heere. Waar het nu voor ons mensen een afgesneden en afgesloten zaak is, waar daar een definitieve punt komt te staan, dan mag uw woord ervan spreken, maar de genadegift Gods is het leven. En Heere, daar mag op deze paasmorgen toch van getuigd worden. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. En Heere, dan weet u wie van ons nu op zo'n woord zit te wachten. Wie naar de kerk is gekomen met de dood in zijn ziel. En met de dood waar hij door omvangen wordt. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Maar die zoveel onmogelijkheden zien. Voor wie een steen scheiding maakt tussen ons en tussen de levensvorst. En die te maken krijgen met een dode Jezus. Die zwijgt. Niet spreekt of niet meer spreekt, want het kan ook na ontvangen genade zo dodig zijn. Zo alles onder het stof, ja, zo alles onder de steen van de zonde. En van de overige zwakheden en van de verachtering in de genade en van zoveel dingen meer. Dat gij uw aangezicht moet verbergen of om ons te beproeven. En wij kunnen die steen nooit afwentelen, wij kunnen dat nooit ongedaan maken. Wat scheiding maakt tussen ons en u. En daarom, Heere, het wacht alles op u. Totdat u verschijnen zal. En dat u een engel stuurt. Een boodschapper met woorden van eeuwig leven. Die met kracht in ons binnenste zullen dalen. Zodat die steen afgewendeld mag zijn. En zodat er troost mag zijn. Ook deze om morgen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Heere, zou u dat woord met kracht toch in het hart en leven van dode zondaren willen doen zinken. Want zo hebt u toch gezegd, Heere Jezus. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, dan wordt er ook dus niets van ons verwacht. Dan wordt er niets verondersteld aan onze kant. Maar dan mogen we zo dood en zo dor en zo onvruchtbaar en zo ongeestelijk aankloppen aan de troon van uw genade en u eerbiedig wijzen op dat schriftwoord. Wees ons nabij. Bewaar ons voor, Heere, dat we het in die doodstaat uit kunnen houden. In de ongerechtigheid of in de eigen gerechtigheid. Maar maak ons zoekende, Heere. Leg een koord van liefde onder ons en trek ons tot uw genade troon. En we bidden u zo, Heere, om alles wat nodig is ook deze ochtend in spreken en ook in luisteren. Neem alles weg wat het in de weg kan staan. Wilt u in het bijzonder aan de rouwdragende families gedenken? De familie Kranendonk, Kobi met haar kinderen, Kees en Teunie en Anja en de kleinkinderen, de familie. Gedenkt u ze, Heere. Wat is het een wonder dat bij het graf en ook voorafgaande aan de begrafenis van onze broeder Kranendonk ervan getuigd mocht worden. Dat hij hoop had. En dat hij verwachting had. Niet van zichzelf. Dat hebt u hem afgeleerd. Maar mijn hoop is op u. Daar mocht van getuigd worden bij het geopende graf. Al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat was toch zijn uitzien, dat was zijn verlangen. En Heere, dat mag troost geven. Dat mag hoop geven, te midden van het verdriet. En te midden van de lege plaats die nog moet worden ingeleefd. Heere, sterkt u onze zuster en geeft dat wat haar man mocht kennen. Dat ook zij die vrijmoedigheid mag krijgen. En de kinderen en de familie. Ja, geef het Heere aan allen die de mare van de dood moesten horen. En schenk uw leven, schenk uw genade, schenk kracht aan het woord. Opdat de woorden van eeuwig leven mogen worden toegepast aan het hart, ook in de rouw en in het verdriet. Dan bidden we u ook, Heere, voor de familie Schraaienveld die we zojuist hebben genoemd. Mijn zuster Jannie is overleden, de leeftijd van 81 jaar. U weet, Heere, hoe moeizaam ook haar leven met name de laatste periode is geweest. Haar man 2 jaar geleden overleden. Vorig jaar een dochter met het syndroom van Down. Zelf leed ze aan de ziekte van Alzheimer. Heren, het uitnemendste van het leven is inderdaad moeite en verdriet. En wilt u de families gedenken, heren? De broers en de schoonzuster. Ook in hun eigen omstandigheden waarin zoveel soms aan de hand kan zijn. Zoveel zorg, zoveel nood. De wetenschap dat de dood zo dichtbij is. Heren, wilt u ook daar in die familie Kraaienveld uw genade schenken. En woorden van eeuwig leven spreken. Sterkt u ze ook in alle dingen. Dan bidden we u voor alle rouwdragenden, heren, die korter of langere tijd geleden een geliefde moesten uitdragen. En we bidden het u voor ouderen die de dood zich dichterbij zien komen. We bidden het u voor zieken die daarmee signalen krijgen dat ze geen blijvende stad hebben. En ook operaties moeten ondergaan, hoe jong ook, vertellen ons dat wij broos zijn en sterfelijk. Gedenk aan Pietrik, heren, die aanstaande dinsdag moet worden geopereerd, aan een fistel. Wil ook hem gedenken in deze zo moeilijke omstandigheden waarin hij al zo lang zoveel hinderen van ondervindt, heren, dat het afdoende mag zijn. Sterk ook hem in zijn jonge gezin en schenk hem uw genade en uw kracht, bovenal in het geestelijke. We danken u dat zuster Van Staveren van der Lee weer thuis mocht komen. De ziekte die zij al jaren met zich meedraagt, die maakt dat ze zo broos en zo kwetsbaar is. En daarom moest ze in het ziekenhuis worden opgenomen om aan te sterken en medicijnen te krijgen. Maar u hebt het weer wel gemaakt tot hiertoe. Wilt u haar ook nabij zijn? En te midden van al deze zorgen en noden die haar leven zo gestempeld hebben. En die haar schouders soms zo naar beneden kunnen drukken. Oprichten. Gij hef mijn hoofd omhoog, zo zegt David in Psalm 3. En doet me uw gunst aanschouwen. O, dat het ook haar ervaring mag zijn met onze broeder en hun kinderen en sterken en u in alle dingen. Heren, wij bidden u voor heel de gemeente. U weet wie we zijn, waar we zitten, wat ons bezighoudt aan zorgen, maar ook aan zegeningen. We bidden u voor elkaar, heren, voor de vaders en de moeders met de kinderen, ook de kleintjes die nog niet naar de kerk kunnen en zij die daarop moeten passen. Het ongeboren leven dragen we aan u op. Heren, wil uw vleugelen genade over het geheel van de gemeente uitbreiden. De alleengaanden, degene die een kruis hebben te dragen, soms heel verborgen. Zie op ons in gunst van boven, heren. Wees ons genadig en dat om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 21, de versen 3, 4 en 5. Psalm 21 vers 3, gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven, gij hebt het hem gegeven. En het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 3, 4 en 5 van Psalm 21, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Dat is het zesde vers van Psalm 16, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, geliefde familie Kranendonk, zuster Kranendonk, kinderen, familie. We hebben afgelopen week aan het graf gestaan, waar het lichaam van uw geliefde man, jullie vader en opa, broer of zwager, is neergelaten. En nu is daar niets anders meer dan het graf. En dat zal de ervaring zijn van iedereen die een geliefde heeft moeten missen en heeft moeten begraven. Je wordt naar dat graf toegetrokken. En toch vind je er niets. Dat is ook onze ervaring. Als ik bij het graf van mijn lieve moeder sta, dan zie ik daar een vers gedolven graf. En ik weet, daar ligt haar lichaam. Maar je vindt er niks, je wordt er niet door getroost. En toch word je daar toegetrokken. Want er ligt wat waar je zo van hield. Maar nogmaals, je vindt er niks. Maar de dood heeft niet het laatste woord. De schrift getuigt ervan dat de dood verslonden is tot overwinning. Dat mocht de hoop zijn, ook afgelopen donderdag. Wel treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Een uitzien boven de dood en boven het graf. Gij heft mijn hoofd omhoog, zo zegt David in Psalm 3, en doet me uw gunst aanschouwen. En u heeft de dood, gemeente, in de schrift meerdere dimensies. Het gaat niet alleen over de lichamelijke dood. Dat is alleen een voltooiing van de geestelijke dood die ingezet is op het moment dat wij God hebben verlaten. Dat we dood zijn door de misdaden en door de zonden. En dat brengt de geestelijke dood, dat brengt de lichamelijke dood. En als dat niet verandert, brengt dat ook de eeuwige dood met zich mee. En gemeente, daar is door ons op geen enkele wijze verandering in aan te brengen. Gesymboliseerd door dit gedeelte, door deze nood, deze bekommering van die vrouwen die zeggen, wie zal de steen van dat graf afwentelen? Dat wat scheiding maakt tussen ons en Jezus, zaligmaker. Maar daar kan zo'n steen tussen liggen. Daar kunnen zoveel onmogelijkheden zijn. Maar nu is de boodschap van Pasen dat hij leeft. En hij belooft het aan een ieder die tot hem komt, die hem zoekt, zoals die vrouwen dat mochten doen. Ik leef en gij zult leven. En we willen daar met Gods hulp over gaan nadenken. Heel in het bijzonder bij die steen die voor het graf lag. Wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? We letten allereerst op de bekommering vanwege die steen. Dat is wat er achter die vraag ligt. Daar hebben ze zich zorgen over gemaakt. Hoe kunnen wij die steen wegkrijgen? Dan de afwenteling van die steen. En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was. Dat was dus al lang gebeurd, terwijl zij nog bekommerd waren. En dan de vertroosting achter die steen, want er lag een open graf en daarin zat die jongeling. En die had die heerlijke boodschap. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. De steen voor het graf. De bekommering vanwege die steen. De afwenteling van die steen en de vertroosting achter die steen. Het is paasmorgen. En gisteren was het de stille zaterdag. Zo wordt die dag genoemd. Omdat dat symboliseert dat de Heer Jezus in dat stille graf lag nadat hij op Goede Vrijdag gekruisigd is. En vanwege de haast waarmee de Heer Jezus van het kruis moest worden afgehaald en ook moest worden begraven, hadden zijn discipelen en hadden ook deze vrouwen niet de gelegenheid om het lichaam van de Heer Jezus te balsemen, zoals men dat in dat oude Israël gewoon was. Maar hebben ze hem haastig in een paar doeken gewikkeld. Ze moesten dat lichaam nog voor het invallen van de avond, voor de Sabbat, want de Sabbat begon om 6:00 PM, als de avond ging vallen, dat noemden ze de voorsabbat. Maar dan moest het lichaam begraven zijn. En toen hebben ze dat geschonden en gestorven lichaam van hun lieve meester in het graf van Jozef van Arimathea gelegd. De vrouwen hebben het aanschouwd, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jozef, Salome en nog enkele andere vrouwen. En ze hebben heel die lange, stille zaterdag gewacht. De uren kropen voorbij en uiteindelijk op die vroege morgen van de eerste dag van de week, toen zijn ze haastig naar dat graf gegaan om alsnog dat uitgestelde werk van de balseming aan het lichaam van hun lieve meester te mogen volbrengen. Maar terwijl ze de stadspoort uitlopen, op weg naar de hof van Jozef van Arimathea, slaat de schrik ineens om het hart en zeggen ze tegen elkaar: ach, dat is waar ook. Die steen die een hele groep mannen met grote moeite voor dat graf heeft gerold, wie zal die steen van de deur van dat graf afwentelen? Zij als enkele vrouwen zouden dat nooit voor elkaar krijgen. Dat is de bekommering vanwege die steen. Dat is hun nood op dit moment. Hoe kunnen ze die steen ooit nog van zijn plek afkrijgen? Die zoveel duizenden kilo's weegt. En dat is hun nood op dit moment. Want die steengemeente die maakt scheiding. Die maakt scheiding tussen hen en tussen hem die zij daar hebben neergelegd. Hun meester. Hun zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Ze hebben gezien hoe zijn dode lichaam in een doek werd gewonden en daar neer werd gelegd in dat graf. En nu hadden ze dus twee soorten bekommernis. Allereerst was er die steen. En die maakte scheiding tussen hen en tussen hem. Maar de tweede bekommering was ook dat de Heer Jezus gestorven was. Hij zweeg. En hij deed niks meer. Hij lag daar stil voor hun besef. Een steengemeente die scheiding maakt. En omdat het gemeente in de schriften staat, moeten wij dieper graven dan alleen die historische gebeurtenis van toen en daar. Maar die steen die symboliseert iets. Die steen die symboliseert wat de Heere gezegd heeft. De bezoldiging der zonde is de dood. Het is een grafsteen. Die ligt daarvoor. En een graf getuigt altijd van de zonde. En van de gevolgen van de zonde. De ziel die zondigt, die zal sterven. Het is de steen die scheiding maakt tussen de mens en tussen het leven. En ik zei al, in de schrift is de dood meer dan alleen die lichamelijke dood. Daar ligt ook een diepere dimensie in. Paulus die gebruikt dat woord ook om te zeggen dat een mens dood is door de misdaden en door de zonden. Spring levend in de wereld, spring levend in het dagelijkse leven, maar levend zonder God, zonder hoop, dood voor God. Dus we kunnen die steen wel zien, gemeente, als een symbool van de doodstaat van de mens. waardoor hij gescheiden wordt van de levensvorst die de naam draagt Jezus. En in die doodstaat, gemeente, is ook de ervaring dat God zwijgt. Dat is een dode Jezus. Een zwijgende Jezus. En gemeente, kennen wij die bekommering die hier ons in dit beeld, in dit waargebeurde beeld, gebruikt wordt, maar die als een prediking tot ons komt. Kennen wij de bekommering vanwege die steen? Weten wij daarvan, van die vraag, wie zal ons de steen afwentelen? Is de dood een realiteit in ons leven? En dan bedoel ik niet alleen de lichamelijke dood, maar ook de geestelijke dood. Een scheiding tussen ons en tussen het leven. En dat je daar wel naar zoekt. En dat je iets van beseft hebt. Dat de bezoldiging der zonde de dood is. En dat je vraagt en dat je smeekt en dat je bidt. Maar dat je te maken krijgt met die steen. En dat je geen zicht hebt op hem die de naam draagt Jezus. Dat het alles zo stil is en dat het alles zo dood is. Een beeld van de totale onmogelijkheid. Deze steen waar deze vrouwen voor stonden en ze konden die steen niet afwentelen. We kunnen onszelf het leven niet geven. We kunnen onszelf de zaligheid niet geven. We kunnen onszelf niet verlossen van de zonde en niet van de gevolgen van de zonde. Je kunt je hart niet meekrijgen. Terwijl je al zo lang in de kerk zit. Terwijl je weet van Goede Vrijdag. En terwijl je weet van Pasen. En je weet van Hemelvaart en van al die heilsfeiten. En je hebt er geen zicht op. Het blijft altijd maar hetzelfde. Jaar in, jaar uit. Preek in, preek uit. Er ligt een steen voor. En je krijgt die steen niet afgewendeld. En je kan die nood ook gevoelen voor niet alleen jezelf, maar ook voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Als je ziet dat ze maar leven en dat ze maar doorleven. En wat zou je toch graag woorden van leven uit hun mond horen? Wat zou je graag een zoekend kind zien? En een bekommerde man of een bekommerde vrouw hebben? Of een kleinkind dat het in de wereld niet meer kan uithouden. Maar als het dan zo stil blijft. En als je ziet dat je kinderen, je kleinkinderen maar doorleven. En als je ziet dat er in de gemeente niks verandert of zo weinig verandert. Wat kan er een bekommering zijn? Wat kan er een zucht in het hart leven? Wie zal ons de steen afwentelen? En het kan zo zijn, gemeente, dat een mens dan zo moedeloos wordt. En dat je denkt, ach, wat heeft het voor zin dat ik naar de kerk kom? Wat heeft het voor zin dat ik uit de Bijbel lees en dat ik bid? God zwijgt. En van binnen is het dood. En daar ligt die steen die ik niet kan afwentelen. En dat kunnen soms hele concrete dingen zijn die als zware stenen op je leven liggen. Hele bijzondere zonden misschien, die je gedaan hebt. En waar je onder gebukt gaat. En die je niet meer ongedaan kunt maken. Heel je vleeselijke bestaan, dat zo aan de aarde vastkleeft. Heel je geesteloosheid, dat je je hart niet mee kunt krijgen. En dat je op een bepaald moment denkt, ach, de Heere zal mij wel niet meer willen hebben. En de duivel die daarin sist, gij hebt geen heil bij God en het heeft voor jou al te lang geduurd. Of jij hebt te zwaar gezondigd en je hebt tegen beter weten ingezondigd. Herkennen wij iets, gemeente, van die bekommering? Is dat er wel eens in uw hart? Daar denk je toch wel eens over na. Je komt toch niet altijd maar heel automatisch en heel gewoontegetrouw naar de kerk en je zit daar je plaats uit te zitten en je tijd vol te zitten en weer doorleven. Gemeente, dat zal toch zo niet zijn. Er zal toch wel eens een bekommering in je hart zijn. Van waarom ga ik nou naar de kerk en wat heeft het mij nou opgeleverd? Je loopt toch wel eens met die vraag, hoop ik. Wie zal ons de steen afwentelen? En gemeente, dat is een vraag die niet alleen voor het eerst voor de genade kan leven, maar dat kan ook juist na ontvangen genade zo zijn. Want het zijn toch immers vrouwen die hier ons worden geschetst, die wisten wie Jezus was. Maria Magdalena wordt met name genoemd. Uit wie de Heer Jezus 7 duivelen had uitgeworpen. Ze was met banden van liefde, van geloof en van hoop aan hem verbonden. En dat gold ook die andere vrouwen die daar kwamen. Ze hadden met hem omgegaan. Ze hebben een levende Jezus leren kennen. Ze hadden zuivere geloofsoefeningen mogen kennen. Ze hebben aan zijn voeten gezeten. En die ervaringen die zijn echt geweest. Dat was geen fantasie geweest. Ze hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En ze zijn door dat toevluchtnemend geloof aan hem verbonden. En in hem ingelijfd. Maar die levende Jezus, die de woorden van leven sprak, die ligt nu in het graf. En hij zwijgt. En er ligt een steen voor. En alles was weg. Was het niet waar geweest? O, zeker was het waar geweest. En dat durfden ze en dat konden ze ook niet ontkennen, dat ze ooit een levende Jezus hadden gezien. Maar dat was alles afgesloten en het was alles afgesneden door die vreselijke dood. En ze konden er niet meer bij. En het enige wat hen nog restte was om aan een dode Jezus hun laatste eer en hun laatste liefde te bewijzen. En zo kan het ook zijn, gemeente, in het leven van een kind van God, die toch echt de Heere wel heeft horen spreken en die de plaatsen aan kan wijzen in de schrift, maar ook in de kerk, of ook in zijn binnenkamer, waarin het woord openging en waarin de Heere toch iets van zijn liefde en van zijn genade voor een alles verloren, verbeurd hebbende zondaar heeft bewezen. Maar hoe is het nu? Het leven kan er zo uit zijn. En alles kan zo onder de steen liggen van een zonde die in je leven is binnengedrongen. Of van oude zonden die je weer voor ogen zweven en die je nog blijven aanklagen, de duivel die je erop wijst. De dagelijkse beslommeringen van het leven, de zorgvuldigheden des levens die het woord verstikken, de verachtering in de genade, sluipenderwijs kan er zo'n grote steen liggen tussen je hart en tussen die middelaar. En Jezus zwijgt. En zijn woord is als een gesloten boek. En het gebed lijkt niet verder te gaan dan het plafond van je binnenkamer. Een koperen hemel. En tegelijkertijd, gemeente, en dat is zo dat onverklaarbaar in het leven van deze vrouwen eigenlijk, maar ook in het leven van hen die bekommerd zijn vanwege die steen. En toch word je daar naartoe getrokken. Net als met het graf. Je denkt dat je er niks vindt. Je kunt er ook niks vinden. Dat weet je met je verstand. En toch word je er naartoe getrokken. Maar zo kan het geestelijk ook zijn. Dat de Heere zwijgt. En dat er eigenlijk alleen maar aanklachten uit het woord klinken. De steen op het graf. Een symbool van de dood staat, een symbool van de zonden en de misdaden die scheiding maken en toch word je getrokken naar dat woord. En toch wil je zoeken en toch kan je het onderzoeken niet nalaten. Zo'n trekking die je niet kan verklaren. Waar je hart toch naar uitgaat. En Maria Magdalena die zal het later zeggen tegen hem van wie zij denkt dat het de hovenier is. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Dat bleef hij toch. Al was hij dan gestorven. En al wist ze niet wat er met het lichaam gebeurd was. Ze zei, het is toch mijn Heere. En die vrouwen zijn toch naar dat graf toegegaan. Om dan naar een dode Jezus te gaan. Maar ook die dode Jezus, waarvan zij dachten dat hij dood was, had toch hun liefde. En dat is ook wat deze engel straks zegt. Ik weet dat gij zoekt. Dat zoeken in het hart. En als er nou zulke mensen zijn in de kerk, die aan de ene kant de ervaring kennen van die steen en van die onmogelijkheid en van die zwijgende Jezus, en die de gevolgen van hun zonde moeten erkennen en daaronder moeten buigen, maar die toch niet kunnen nalaten om te zoeken en die toch gaan naar dat graf en die toch de vinger leggen bij dat woord. De Heere heeft voor zulke bekommerde zondaren een woord. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Deze vrouwen die liepen daar bekommerd om te dwalen en met vragen voor hun ziel en voor hun leven. Wie zal ons de steen afwentelen? Maar op het moment dat hij deze vraag stelde, was alles al gereed, want die steen was afgewenteld. En die dode Jezus, die was daar niet, maar hij leefde. De afwenteling van die steen, ze kwamen daar bij de hof van Jozef van Arimathea en daar zagen ze het. De steen was afgewenteld. En ze hebben het niet begrepen. En we weten het uit andere schriftgedeelten. Ze hebben gedacht dat iemand dat lichaam had gestolen. Waar hebt ge hem gelegd? Zo vroeg Maria Magdalena. Maar dan kijken ze uiteindelijk in dat graf. Als die steen afgewenteld is en in het graf gegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot haar, wees niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan en is hij niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hebben. De steen was afgewenteld. En dat heeft deze engel gedaan. Zo weten we uit het Matthäus-evangelie. Want er kwam een aardbeving en een engel des Heren daalde neer van de hemel en wentelde de steen af. Jongens en meisjes, waarom moest die engel dat doen? Kon de Heer Jezus dat zelf niet? Kon hij ook niet gewoon uit het graf lopen? Hij kon toch ook later, als hij de discipelen ontmoet, door die gesloten deur die op slot zat, kon hij gewoon naar binnen gaan. En hij kon ook zomaar ineens weer verdwijnen. Hij had toch geen engel nodig om die steen af te wentelen? Nee, nodig niet in die zin dat de Heer Jezus niet zelf in eigen kracht of door een wonder die steen opzij kon duwen of door die steen kon lopen. Dat had hij gekund. Maar we moeten niet vergeten, er is hier sprake van een rechtszaak. De Heer Jezus is door de grootste, hoogste rechter, de God van hemel en aarde, verbrijzeld. Hij heeft de straf gedragen van zijn volk, die was op hem gelegd. God, de hemelse rechter, heeft hem ter dood veroordeeld. Heeft hem in die gevangenis gelegd van de dood. En nu zat hij daar achter slot en grendel. En nu heeft God de Vader gezien dat Christus alles volbracht had. God de Zoon heeft het uitgeroepen met een grote stem. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Alle dingen die bij God te doen waren om het volk te verzoenen, die zijn vervuld. Om de arbeid van zijn ziel is mijn knecht verzadigd, zo hebben we op de Goede Vrijdagavond gehoord. Het was goed zo. Je zou ook kunnen zeggen, de straf is totaal uitgezeten. Nou, en als iemand nou in de gevangenis zit, en hij heeft daar bij wijze van spreken 10 of 20 jaar gezeten, en de laatste dag van zijn gevangenschap is aangebroken, hoe komt hij dan die gevangenis uit, jongens en meisjes? Krijgt hij dan een breekijzer aangereikt en zegt die bewaarder dan, nou, dan moet je die deur maar openbreken? Of krijgt hij een zaag waarmee hij de spijlen van de tralies moet doorzagen en zo uit die gevangenis kan komen? Nee, iemand maakt de deur voor hem open. En dat is een gerechtsdienaar. En die wordt op last van de rechter daar naartoe gestuurd. Die man, die vrouw die zoveel jaar in de gevangenis heeft gezeten, zijn straf is voldaan. Het is genoeg zo. Het is volbracht. En nu is er niets meer wat de vrijheid in de weg staat. En dan krijgt die gerechtsdienaar, die krijgt een sleutel mee van die gevangenisdeur. En dan moet die gevangenis geopend worden. En dan mag die gerechtsdienaar zeggen op last van de rechter, ik stel u in vrijheid. En dan mag die gevangene de deur uitlopen, de vrijheid tegemoet. En dat is ook de symboliek van wat hier staat. De steen is afgewendeld. Dat wil zeggen, de engel is op last van God. Want een engel is niet anders dan een gedienstige geest, zo zegt Hebreeën 1. Gedienstige geesten. Die tot dienst uitgezonden worden. Een engel doet nooit iets op eigen initiatief. Hij heeft een aantal vleugels, zo weten we, uit de schriften. Met één paar bedekt hij zijn aangezicht om daarmee zijn onderdanigheid en zijn onderworpenheid aan God te symboliseren. Met twee vleugels bedekt hij zijn voeten, om daarmee zijn voeten als het ware tegen te houden. Hij mag niet zomaar zelf gaan wandelen, zelf gaan lopen, op eigen initiatief allerlei dingen gaan doen. Pas als de Heere zegt ga, dan gaat hij. En als de Heere zegt spreek, dan spreekt hij. En dan zegt de Heere ook nog wat hij moet zeggen en dat zegt hij. En dan heeft hij ook nog een paar andere vleugels die gereed zijn om als een bliksemschicht, zoals het evangelie ons vertelt, daar naar die hof van Arimathea toe te gaan. En daar het graf te openen en hem namens de hemelse rechter tegen de Zoon te zeggen, opsta. De schuld is betaald. De straf is gedragen. De schuld van uw volk is uit het boek van de rechter gehaald. Het is een rechterlijke daad dat die steen wordt afgewendeld. Het gebeurt alles op rechtsgronden. En dan klinkt er gemeente uit dat graf die stem. Van deze jongeling, van deze engel. Uit dat afgewentelde, uit die steen, afgewentelde steen, uit dat graf klinkt die stem. Wees niet verbaasd. Ze waren natuurlijk verbaasd en verbijsterd zelfs. Gij zoekt Jezus. En dat is een gepast woord. En het was ook zo. Gij zoekt Jezus. De Nazarener die gekruist was. Dat kon deze engel zeggen. Dat wist hij. Dat was in de hemel bekend. Wie zij waren met name. Wat er in hun hart leefde. En wat zij zochten. En dat is ook even iets om de vinger bij te leggen, gemeente. In de hemel weet men wie wij zijn. God weet het. En hij laat het de engelen weten. Hij kent onze naam. Hij weet wat we zoeken. Hij weet waar we mee bezig zijn. Ook op dit moment. Hij ziet in ons hart. Hij weet of we inderdaad zoeken. Misschien wel naar het tijdelijke. Naar het aardse. Naar rijkdom. Naar roem. Naar eer. Naar de zonde. Naar de wereld. De ongerechtigheid. Het is alles als een open boek voor het oog van degene met wie wij te doen hebben. Ik weet dat gij zoekt. En zoeken, dat doe je naar iets waar je iets van verwacht. Waar je je heil van verwacht. Waar je rust en vrede, waar je genot van verwacht. Levensvreugde. Troost, wat het ook is. Waar zoeken wij naar, gemeente? Waar is ons zoeken op gericht? Waar verwachten wij het van? Als het gaat om het leven en ook om het sterven. Zou de Heer het nou ook van ons kunnen zeggen? Ik weet dat gij zoekt Jezus. Als de Heer dat kan zeggen, gemeente, dan is er wat aan de hand. Dan is er ook wat gebeurd in ons leven. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat er een gemis is in ons hart. Een gemis is in ons leven. En dat we inderdaad zijn gaan beseffen dat de bezoldiging der zonde de dood is. En dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. En dat sterven God ontmoeten is. En dat we met al onze gerechtigheden niet meer dan een wegwerpelijk kleed bij elkaar kunnen schrapen. En dat onze beste werken met zonde bevlekt zijn. En dat wij niet in staat zijn om de Heere tegen te komen. Om de Heere aan te bieden. Weten wij daar een beginsel iets van, gemeente? Kijk, het feit dat wij hier in de kerk zijn, dat is goed. En dat is een goede gewoonte. Maar is het ook omdat wij Jezus zoeken? Zijn we met die bede in het hart naar de kerk gekomen? Wat gij mij zoudt willen geven, geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We kunnen van alles zoeken in de kerk. Een stuk gemeenschap, een stuk saamhorigheid en die dingen die zijn goed. Om met elkaar mee te leven en om ook met deze rouwdragende familie mee te leven. En ze mee te dragen in het gebed. Dat zijn onwaardeerbaar grote zaken. Dat dat nog bestaat in deze wereld die in het boze ligt. En dat we ook hier in Barendrecht ook met onze kaarten en met onze brieven en met alles zo met elkaar meeleven. Dat ziet de wereld. Dat wordt opgemerkt. En dat is goed. Maar dat is nog niet per definitie hetzelfde als wat die engel hier zegt. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Zaligmaker. Omdat ik minder in de dood lig. Omdat ik me onbekeerd weet. En onvruchtbaar weet. En omdat ik leerde beseffen dat er buiten hem slechts de eeuwige dood rest. En daarom zoek ik in mijn Bijbeltje. En daarom buig ik mijn knieën. En daarom smeek ik aan de Heer of hij leven aan mijn ziel wil gunnen. Opdat mijn mond zijn trouwe hulp zou loven. Jezus zoeken. Omdat ik God kwijt ben. En omdat er geen andere mogelijkheid is om mij met God te verzoenen dan door de dood van die zoon. Omdat er geen andere weg is terug naar het vaderhart van God dan de weg, de waarheid en het leven. Och, dat ik hem kenne, zegt Paulus, en de kracht van zijn opstanding. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Dan is er iets gebeurd in het leven, gemeente. Dan is het op enige manier duidelijk geworden dat het leven buiten onszelf ligt. En dan kom ik bekennen dat ik midden in de dood lig, ook bij dat graf. Maar ik word daar naartoe getrokken. En ik smeek de Heer of Hij woorden wil spreken van eeuwig leven. Jezus, de Verlosser. De Nazarener. Dat wil zeggen de middelaar. De wortel, want dat betekent dat woord Nazarener. Nazar. De wortel. De wortel Davids. Het rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï. De door God beschikte en gegeven zaligmaker. Gemeente, nogmaals, bent u nou zo'n zoeker? Is dat zoeken in ons leven begonnen? Dat we er naartoe getrokken worden, naar die schriften waarop van... waarvan de Heer Jezus zegt dat Hij in het gewaad van zijn woord tot ons spreekt en tot ons komt. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Ach, er zijn duizenden mensen ook in de tijd van Jezus die wel naar Hem toekwamen, maar die kwamen vanwege zijn wonderen. En die kwamen vanwege de broden. En van een of andere Messias verwachting die ze zelf op grond van wat menselijke overleggingen bij elkaar hadden gesprokkeld. Maar ze kwamen niet om de woorden van eeuwig leven te horen. Maar deze zoekers, deze vrouwen, daarvan kon gezegd worden: ik weet dat gij zoekt Jezus. En zulke zoekers, gemeente, dat mag hier toch worden bevestigd, dat worden ook vinders. Op Gods tijd en op Gods wijze. En door een wonder, want dit was toch het wonder. Ze waren verbaasd. Tot in het diepst van hun ziel verbijsterd. Hoe kan dit? Ze zochten een dode Jezus. Ze stonden voor de werkelijkheid van die steen en hij was afgewendeld. En eer ze hadden geroepen, heeft God al geantwoord. Alleen ze verstonden het niet, ze begrepen het niet, ze waren verbaasd. Ze waren tot in het diepst van hun ziel verwonderd. En toen kwam die boodschap: ik weet dat gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hebben. Doch gaat heen. Ja, dan moeten zij ook gaan boodschappen. En dan worden deze vrouwen ook engelen. Want de Heer werkt nog steeds, gemeente, door engelen. Nee, niet meer door Michael en niet meer door Gabriel. Daar is geen aanleiding voor om dat te denken, al kan hij dat nog steeds doen. Maar het woord engel, dat betekent heel eenvoudig, jongens en meisjes, boodschapper. Angelos, dat zit ook in het woord evangelie. De E en de V, of eigenlijk in het Grieks de E en de U, euangelie. Dat betekent goede boodschap. Een engel is niet meer dan een boodschapper. Een boodschapperjongen. En dat worden deze vrouwen ook. Boodschappers. Gaat heen en zegt tegen mijn discipelen. En ook Petrus. We hebben daar 2 jaar geleden, dacht ik, met elkaar over nagedacht. Boodschappers. Van die zeer blijde boodschap. Hij is niet meer in het graf. Hij is opgestaan. En zo staat hier ook, gemeente, een mannetje uit het stof verrezen, zo zegt Calvijn. Niet meer dan een boodschappenjongetje. Want meer ben ik niet en meer moet u niet van een dominee maken. Alsjeblieft. Ook niet van andere dominees. Die soms zo op het schild gehesen worden. En daarom soms ook wel eens moeten vallen. Een dominee, de meest begaafde, de meest doorgeleide dominee, blijft niet anders dan een boodschappenjongetje, een mannetje uit het stof verrezen. Niet anders dan iemand die een boodschap door moet geven. En als de Heere daarin meekomt, gemeente, dan wordt die boodschap het woord van eeuwig leven. En dat is ook de belofte die de Heere gegeven heeft. Dat het is door de dwaasheid der prediking. Van mannetjes uit het stof verrezen. Dat hij mensen zalig maakt die geloven. En dan kunnen wij het van bijzondere dingen verwachten van een engel. Het zou toch wat wezen als er hier op de kansel in Barendrecht een jongeling in een wit lang kleed zou staan en blinkt als de bliksem. En dat hij de woorden hoort en spreekt, hij is hier niet, hij is opgestaan. Maar die wachters werden als doden en ze zijn weggevlucht. Dus verwacht daar niks van, gemeente. Het gaat om de woorden, om het geloven in deze woorden. Het gaat om dat leven in het hart van deze mensen. Zij zochten de bekommernis die zij kenden. Het uitzien naar hem. Och, dat ik hem kenne. En zo iemand, gemeente, daar staat Gods drie-enige... Daar staat de drie-enige God in zijn woord achter. Zulke mensen zullen niet beschaamd worden, echt niet. Wie zoekt, die zal vinden. En wie klopt, die zal worden opengedaan. En wie bidt, die zal ontvangen. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Niet omdat zij zo zijn. Die fout maken we nou altijd weer, gemeente. Dan gaan we maar graven in onszelf. En als ik nou dit allemaal maar optel, dan zal de Heere wel... Het gaat er niet buitenom, zeker niet. Maar de vrijmoedigheid om dit te geloven, dat is omdat Hij zo is. Omdat Hij barmhartig is. En omdat Hij genadig is en omdat Hij langmoedig is. En omdat Hij geen lust heeft in de dood des goddelozen. Daarom wordt het door goddelozen levend gemaakt. De vrijmoedigheid, gemeente, ligt alleen in zijn woord, in zijn spreken. Hoop op God. Slaat ogen naar boven. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamertijd. En dan ligt er ook vertroostingen voor deze vrouwen, zoals ik al zei. Die worden niet ledig weggezonden. Want daar klinkt die boodschap. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Opgestaan, dat wordt hier zo vertaald. En dat is ook terecht. Maar dat woord heeft ook in zich dat hij opgewekt is. En ik heb er natuurlijk al iets van gezegd. Ik zal het heel kort nog even onderstrepen. U weet dat ook wel. En jongens en meisjes, dat weten jullie ook. Als je nou op moet staan, dan moet je natuurlijk eerst wakker gemaakt worden. Je papa of mama die heeft vanochtend misschien bij je bedje gestaan. En die heeft gezegd, wakker worden. Of je bent door iets anders zelf wakker geworden. Door het licht. Of door een haan die kraaide. Of wat het ook is. Maar je moest eerst wakker worden, wakker gemaakt worden. En dan pas kun je opstaan. Nou, dat is ook hier, de Heer Jezus moest wakker gemaakt worden, opgewekt. Opgewekt door de Vader, die daarmee zijn goedkeuring gaf aan het werk van de Zoon. Die daarmee onderstreepte dat de dood... Dat de dood niet meer nodig was. Dat de Heer Jezus uit de dood mocht opstaan. De straf was gedragen. De schuld was betaald. En nu kon de Heer Jezus dus ook in eigen kracht opstaan. Opgewekt worden en nu ook opstaan. Hij is hier niet. En deze vrouwen, ze waren verbijsterd. En ze zien het. En ze horen wel de woorden. Maar ze konden het eerst niet geloven. Dat is toch wat een mens doet als hij iets ziet. Als hij iets meemaakt wat te groot is om te geloven. Dan gelooft hij het niet. Dan ontkent hij het. Zoals Jacob eerst niet kon geloven dat Jozef nog leefde. Overreed moest worden. En de discipelen later, als de Heer Jezus zich openbaart, moest hij eerst een stuk honing en wat vis nemen. En toen konden ze het van blijdschap nog niet geloven. Maar uiteindelijk brak dat geloof door. En werden ze overreed, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hebben. Dat zegt de engel er dan nog bij. Van nou, controleer het maar. Hier is het bewijs. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Hij is hier niet meer. En wat een vertroosting is dat, gemeente. Juist ook voor mensen in hun onmogelijkheden en in hun bekommeringen. Hij is hier niet. Hij is niet in de dood. Niet meer en hij zal er ook nooit meer zijn. Want de dood is verslonden tot overwinning. En het graf is geopend. Hij komt hier nooit meer terug. En dat is een prediking, gemeente, dat de Heer Jezus niet daar is waar de dood is. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat zegt de engel in een andere evangelie. De Heer Jezus is niet daar waar de dood is. Waar de dood heerst. Waar de dood uitgeleefd wordt in de geestelijke dood. In de ongerechtigheid. In de wereld. In de zonde. In de plaatsen van plezier waar een mens zich uitleeft. Waar God geen bezoek kan brengen. Waar Christus niet welkom is. Daar is hij niet. Daar zul je hem nooit vinden. Hij is ook niet in de plaatsen waar de eigen gerechtigheid op het schild wordt verheven. Waar de vroomheid is. Waar mensen teruggeworpen op zichzelf, op hun eigen werken. En op alles wat zij kunnen doen. En het daarvan verwachten. De Heer Jezus is nooit meer verschenen aan de fariseeën. Niet meer aan het Sanhedrin, niet meer aan het volk ook. Hij verscheen alleen daar waar het leven was. Waar hij zelf het leven had gewerkt in de harten van zijn volk en kinderen. Gemeente, de Heer Jezus is alleen te vinden in het evangelie van vrije genade. Het evangelie voor schuldigen. De blijde boodschap voor bedroefden. Het evangelie dat er getuigt dat er vrijheid is voor gevangenen. En dat er leven is voor doden. En dat er godsvrees te verkrijgen is voor goddelozen. En nou zou dit woord gemeente alleen maar betekenis krijgen als we daar iets van gaan inleven. En als we zo tot de Heere mogen vluchten in onze goddeloosheid. En in onze doodsheid. En in onze gevangenschap. En in onze bekommernis. En in onze schuld. Gemeente, zoek hem dan daarom daar en zoek hem zo. En leg als een verloren zondaar de vinger bij de woorden die hij gesproken heeft. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Want het komt er zo op aan, toch? En dat moet juist op een paasmorgen gezegd worden. Hij is hier niet. Maar gemeente, wij zullen er wel zijn. En daarom zit deze rouwdragende familie ook weer voor ons. Als een bewijs van het feit dat wij allemaal diezelfde weg gaan die Pieter Kranendonk is gegaan. En die zuster van de broers Kraaienveld en de schoonzuster van zuster Kraaienveld is gegaan. De weg van alle vlees. En dan word ik, en ik kan het bijna niet geloven, maar ik moet het geloven, dan word ik ook in een kist gelegd. En u of jij. En misschien staat die kist al klaar, toch? Ergens in een kistenmakerij. De timmerman heeft hem in elkaar gezet. Hij weet niet wie erin gelegd wordt. Maar misschien is die wel voor u. Of voor jou. Dat je zo heel onverwacht ineens deze week uit het leven wordt weggenomen. En dan word je naar die plaats gebracht waar niemand wil zijn. Hier in dat graf. En kan dat dan? Kunnen wij sterven, lieve gemeente? Kunnen wij God ontmoeten die onze rechter zal zijn? Wij zullen daar zijn. Ieder mens, niemand die leeft, die zal dat gaan, ontgaan. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En als we daar nou bekommerd om zijn, en als we daar nou onder zuchten, en als we daar nou bang voor zijn, kijk dan naar Jezus' graf. Naar die afgewentelde steen. En hoor naar de woorden van het evangelie. Hij is hier niet. De dood heeft niet het laatste woord voor allen die hem hebben leren zoeken. Voor allen die het leven buiten zichzelf in Jezus, de zaligmaker, hebben gezocht. Voor allen die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing leerden wenden. Hij heeft de dood overwonnen. En het graf is open. En ja, ook Gods kinderen moeten sterven. Maar dat graf is van hem. Dat graf is van Jezus. Dat heeft hij gekocht. Dat heeft hij geheiligd. En daar mag niemand meer aankomen. Want ze zijn met lichaam en ziel gekocht. En hij waakt bij dat graf. En straks dan zal die steen worden afgewendeld. Dan zei Maarten Luther, dan zal straks op die grote morgen, als de bazuinen klinken, de Zoon van God bij het graf van Maarten Luther staan en hij zal erop kloppen en hij zal zeggen: Maarten, opstaan. En dan gaat het graf open. En dan krijg ik een nieuw lichaam, gelijkvormig aan dat van Christus. En dan mag ik leven tot in alle eeuwigheid. Allen die hun hoop op Jezus leerden vestigen, allen die in hun zonden en ellende tot hem ter genezing zich hebben gewend, allen die waarde zagen in hem, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Bij het geopende graf van Kranendonk hebben we het gezegd: vertroost elkander met deze woorden. Alzo zullen wij altoos met de Heere wezen. Amen. Zo hebben we vanochtend het Paasevangelie gehoord en hoe vaak hebben we het al gehoord. En er zijn ons helemaal geen nieuwe dingen verkondigd. We hebben het al zo vaak gelezen, we hebben het zo vaak horen uitleggen. En toch kan het nieuw worden, Heere. Want voor een arme zondaar zijn de woorden van eeuwig leven altijd nieuw en vers. Heere, wilt u dat werken? En wilt u het versterken? En geef dat we het werkelijk mochten beleven in het hart. Dat de lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat we die hoop mogen kennen, dat uitzicht. Dat geloof mogen beoefenen in die opgestane zaligmaker. Wilt u zo het woord achtervolgen met uw zegen en uw genade? Gaat u met ons mee naar huis? Wilt u ons ook deze middag bijeenbrengen? Als er dan de doopdienst zal plaatsvinden. Heren, wilt u ook met Joey zijn die gedoopt wordt? En die er toch ook tegenop ziet? Wilt u hem rustig maken, Heren? Geef onze gezegende en een goede uren in uw huis. Waarin alles getuigt van uw opzoekende, eenzijdige zondaarsliefde. Heren, hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Ontvang mijn biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.